Till namn des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons te samen zijn. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Met u lezen, gedeeld uit Gods woord en wel uit het profetenboek van Jesaja. We lezen het 8e hoofdstuk. Jesaja 8. Voort zeide de Heere tot mij: neem een grote rol en schrijf daarop met een mensengriffie. Haast de dat tot de roof, is hij spoedig tot de buit. Toen had ik mij getrouw getuige Uria, de priester van Zacharia, de zoon van Jeber Regia. En ik was door de profetes genaderd, die werd zwanger en baarde een zoon. En de Heere zeide tot mij: noem zijn naam Maher Shalal Shasbas. Wanneer dat krechtje zal kunnen roepen, mijn vader of mijn moeder, zal men de rijkdom van Damascus en de buit van Samaria dragen, verdagen zich des koning van Asher. En de Heere sprak nog verder tot mij, zeggende: terwijl dit volk veracht de wateren van Siloa, die zachtjes gaan, en er vreugd is bij Rezin en de zoon van Remadia, daarom ziet, zo zal de Heer over hen opkomen, die sterke en geweldige wateren der rivier, de koning van Assyrië en al zijn heerlijkheid, en is opkomen op al zijn stromen en gaan over al zijn oevers, en zal doortrekken in Juda Hij zal het overstromen en erdoor gaan. Hij zal tot aan de hals reiken. En de uitstrekkingen zijn er vleugelen zullen vervullen de breedte uws lands, o Emmanuel. Vergezelt u tezamen, gij volken, doch wordt verbroken. En neemt ter oren, gij allen die in verre landen zijt. Omgord u, doch wordt verbroken, omgord u, doch wordt verbroken. Raadslaagt een raad, doch hij zal vernietigd worden. Spreekt een woord, doch het zal niet bestaan, want God is met ons. Want al zo heeft de Heere tot mij gezegd met een sterke hand, en hij onderwees mij van niet te wandelen op de weg deze volk, zeggende, gij die er zult niet zeggen een verbindenis van alles waar dit volk van zegt, het is een verbindenis. En vreest gij die erin vrezen niet en verschrikt niet. De Heer der Heerschare, die zult gij heiligen, en hij zal u vrezen, en hij zal u verschrikking. Dan zal hij u lieden tot een heiligdom zijn, maar tot een steen des aanstoots en tot een rotsteen der struikeling in de twee huizen Israëls. Tot een strik en tot een net de inwoners te Jeruzalem. En velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden en zullen verstrikt en gevallen worden. Bind de getuigenissen toe. Verzegel de wet onder mijn leerlingen. Daarom zal ik de Heere verbijden die zijn aangezicht verbergt voor het huis Jacobs en ik zal hem verwachten. Ziet, ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël van de Heere der Heerscharen die op de berg Sion woont. Wanneer zij dan tot u die zeggen zullen, vraag de dwaarzeggers en duivelkunstenaars die daar piepen en binnensmonds mompelen. Zo zegt, zal niet een volk zijn God vragen, zal men voor de levende de doden vragen, tot de wet en tot de getuigenis, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. En ieder van hen zal daardoor gaan, hard, gedrukt en hongerig, en dat zal geschieden, wanneer hem hongert en hij zeer toren zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij opwaarts zal zien. Als hij de aarde aanschouwen zal, ziet, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden. Gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan, alzo heeft hij het in het laatst heerlijk gemaakt naar de weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan aan Galilea der Heidenen. Wij willen in dit biduur voor gewassen arbeid het woord van onze tekst een ogenblik overdenken dat wij vinden opgetekend in dit schriftgedeelte in Jesaja 8. En we willen weer vanavond lezen het 17e vers. Jesaja 8, vers 17. De volgende woorden vragen dan een ogenblik onze aandacht. Daarom zal ik de Heere verbijden, die zijn aanzicht verbergt voor het huis Jacobs, en ik zal hem verwachten. Laten we dan samen bidden en zegen over ons samen zijn. Heren, wij hebben ons vanavond samen vergaderd in uw huis. De plaats des gebeds. Wij willen vanavond samen bidden. Vanavond samen eerbiedig u vragen dat we ons land, ons volk mocht willen gedenken in het jaarseizoen dat voor ons ligt. Dat u ons weer mocht willen geven wat nodig is voor onze lichamelijke nooddruft en voor ons geestelijk welzijn. Gij zijt een God die het zelf zegt in uw woord, dat ge een gevend God wilt zijn, maar dat ge ook gevraagd wilt wezen, gebeden wilt zijn. Gij wilt erkend zijn, erkend als die God die de bezitter is van alles. erkend wilt ge zijn als die God de gever is van alle goede gaven en van alle volmaakte giften. Gij wilt erkend zijn als die God van wie we alle afhankelijk zijn. Wij bidden, leer gij ons dat beseffen vanavond en leer in de belijdenis van dat wij afhankelijke mensen zijn, dat we zondige mensen zijn, dat we onwaardige mensen zijn, dat we zo mogen leren bidden, dat we leren bidden in de gestalte van de psalmdichter, die deed uitgeroepen, ik hef tot u in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht zit op de hand zijn heren om nodig te begeren en het alter maakt, is op een vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen, zo slaan wij het oog op onze Heer, tot Hij ook ons genadig zij. Heer, geef ons zulke gestalten vanavond, zulke ontmoedige gestalten, dat we leren wat we vanmiddag gehoord hebben, dat laag buigen voor u, de hoog heilige God. In de belijdenis dat we niet zijn, in de belijdenis dat al de volkeren de aarde, zoals uw woord ons dat zegt, minder zijn dan een druppel aan de emmer en een stofje in de weerschaal. En dat we dat wonder indenken dat gij nogthans in de velden van Ever daar hebt laten zingen in mensen welbehagen. Dat we met mensen te doen wilt hebben. Dat ge mensen hebt willen scheppen naar uw beeld en naar uw gelijkenis. En dat ge die mensen die dat beeld verloren hebben door de zonde, dat ge die mensen die zondaren en restigen zijn geworden, dat ge die toch nog wilt gedenken in de weg van uw genade, in de zoon van uw eeuwige liefde, in hem die mens is geworden om de vloek der zonde te dragen. Op dat vloekwaardige zegen van uw genade zouden we kunnen ontvangen. We bidden dat de zoon dat heilige geheim dat verstaan mogen, van dat gij wilt zijn een God van de genade, dat gij wilt zijn een God die geeft. Geeft wat we nodig hebben voor het stoffelijke, maar die ook geeft wat we nodig hebben voor het geestelijke. Dat we dan ons hart open gaan stellen voor u, die God die alles hebt om te geven en die we in alles nodig hebben. En dat we nu alles mogen leren verwachten, kinderlijk, vertrouwend. Geef dat we dan die waardige wetsgestalte ook vanavond mogen kennen. En dan moeten we beleiden ook nu dat we leven evenals in de tijd van Jesaja, in een donkere tijd. In een tijd waarvan we lezen onze tekst dat gij moest verbergen. Gij waart verbergend God voor het Oude Testament Israël. Maar we hebben gelezen in uw woord. Daarom zal ik de Heere verbeiden. Die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. En ik zal hem verwachten. Heere, geef ons zulk een biduur. Een biduur in de verwachting. Ondanks dat ook wij leven in een donkere tijd. Ondanks dat ook wij leven in menig opzicht onder de verberging van uw heilige aangezicht. Leer ons u verwachten en dan pleitende op uw eigen belofte. En dat we daarop terug mogen vallen. En dat u die belofte aan mogen grijpen. Dat u vast mogen houden in datgene wat ge zelf hebt toegezegd. Wat ge zelf hebt beloofd. Ook ten opzichte van datgene wat nodig is voor onze stoffelijke welvaart. Heren, we bidden dat we zo de zegen van u mogen willen verwachten. Ten opzichte van het gewas des velds. Ten opzichte van de arbeid van onze handen. Dat we zo van u mogen verwachten krachten onze arbeid te kunnen doen. En zegen over die arbeid. Leer ons dat zo dan doen. In de verwachting ziende op u. Ziende ook op hem. De overste leidsman. En de volleinder des geloofs. Om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft gedragen. De schande heeft vracht en thans zit aan de rechterhand van u op de troon. En die daar leeft ook om te bidden. Die luistert naar het gebed van hem of van haar die gans ontbloot is. Die luistert naar het gebed van een zondaar en van een zondares. En die aan uw rechterhand bidt, pleitend bidt, op zijn werk pleit, op zijn offer pleit. En op grond daarvan is het toch naar uw woord dat ge dan wilt geven datgene wat wij van u kinderlijk vragen. Leer het dan zo biduur houden van het gewas en voor de arbeid onder handen. In eerbiedige nederigheid buigende voor uw heiligheid en voor uw grootheid. En dan u, de Heere, inroepende in uw genade rijkdommen over ons persoonlijk leven, over ons huiselijk leven, over ons gemeentelijk leven, over het kerkelijk leven, over het leven van ons land en van ons volkjaar, over het leven van de volkeren der aarde. Heere, leer ons dat om Jezus wil. Zegen ons dan als een ogenblik gaan luisteren naar uw woord, ter inleiding van ons gebed tot u. Laat uw woord ons dan iets leren. Laat uw woord ons tot recht door zijn, ook in ons gebedsleven. En dat we dan ook door het woord nog onderwezen worden. Onderwezen worden ook voor een persoonlijk geestelijk leven. Waar gij dan met uw geest meekomt in het luisteren naar het woord, in het verkondigen van dat woord. En dat we met elkaar een goede uren hebben mogen. Wij bidden dat ook voor hen die niet hier kunnen zijn en die toch nog mogen luisteren. Zegen hen in dat luisteren. Geef dat ook zij dat gebedsleven leren mogen, dat we allemaal moeten leren. En wil ook hen dan gedenken die bijzonder omstandigheden leven moeten. De vereenzaamde, de verdrukte, de lijdende, de beproefde. Heere, gekend ze die het moeilijk hebben in het zo vaak moeilijke leven, maar gij het wel met hem en met ons en doe dat om Jezus wil in de vergeving van onze zonden die we ook u vanavond belijden. Vergeef ons onze zonden die ons aanklagen moeten, die ons veroordelen moeten. Zie ons aan in het bloed der verzoening en scheld ons al onze misdaan kwijt, o Heere, die vol ontferming zijt. Amen. In dit piduur voor was en arbeid, gemeente, zou ik vanavond willen beginnen om uw aandacht te vragen voor twee woorden. In de eerste plaats voor het woord bidden. En in de tweede plaats voor het woord verbeiden. Wat is bidden? Bidden, dat is iets vragen. Wij willen in dit biduur voor het gewas iets aan God gaan vragen. En dat moeten we doen met diep ontzag, met een heilig eerbied vervuld tegenover die God, ons alle leven, ons alle adem in zijn hand heeft. God is God en wij zijn mensen. Staat er de Bijbel op het teken dat als het gaat alle mensen, al de mensen die in de wereld leven, tegenover Gods heiligheid en grootheid zijn ze allemaal minder dan een druppel aan hem en een stofje aan een weerschaal. Daarom, wij moeten leren bidden in een kinderlijk diep besef van dat God God is en dat wij mens zijn. Bidden willen wij dan, en dat is nogmaals, iets aan God gaan vragen. En wat we nu verbeiden, verbeiden, dat is dat we iets van God verwachten. Deze twee woorden, bidden en verbeiden, die houden nauw verband met elkaar. Daartussen moeten wij zoeken de spanning. De spanning van het geloofsleven. Bidden wil niet zeggen dat u de handen vouwt. Dat u de ogen sluit. Dat u aan God iets gaat vragen. En dat wanneer u de ogen opent, dat gij hebt ontvangen datgene wat gij van God heb leren vragen. Nee, het is bidden en een uitzien. Uitzien, verwachten dat God datgene wat hebt gebeden wilt geven op zijn tijd en naar zijn leiding, op zijn wijze. Vanmorgen, vanmiddag, hebben we iets gehoord over Elia. Elia bad ook. Hij bad als een ootmoedig bidder. Hij strekte zich uit ter aarde, legde het hoofd tussen de knieën en hij bad als een mens diep afhankelijk van de God des levens. Hij bad eenmaal. Hij zond zijn knecht uit of er iets te zien was ten opzichte van het punt, de verhoring van zijn gebed. En die knecht kwam terug, er is niets te zien. Dat gebeurde één keer, twee keer, driemaal, viermaal, zesmaal. Telkens was de boodschap, daar is niets. Hield Elia erop met bidden? Nee, Elia moest leren om de Heere te verwachten, ondanks alles, Heere vast te houden, hem aan te grijpen. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En daarom bidden, dat betekent ook verwachten. Ja, dat verwachten, dat lezen wij vanavond in onze tekst in de zin van verbeiden. Niet lijdelijk wachten dus, maar verwachten, verbeiden. Spannend, intens uitzien naar dat de Heere komen zal met datgene wat we van hem vragen. En dat moeten wij dan ook vanavond leren gelijk. Jesaja dat heeft geleerd in de tijd waarin hij leefde. Want we zullen horen vanavond, Jesaja leefde in een donkere tijd. In een tijd vol zonde openbaring, in een tijd vol ongerechtigheid. In een tijd waar de Heere zich moest verborgen houden voor dat volk van Israël. Als de Heere zich verborgen houdt, dan wordt het donker. Dan nogmaals, dan wordt het pas donker. Als de Heere zich verborgen houdt. En wat staat er nu van deze profeet? Deze profeet Jesaja, die leeft in zulke tijd. Er staat opgetekend in het woord van onze tekst als volgt. En dat willen we dan vanavond onderstrepen. Daarom zal ik de Heere verbeiden. Intens dus hem verwachten. De moed niet opgeven. Heere vasthouden in zijn eigen woord. In zijn eigen belofte. Daarom zal ik de Heere verbeiden. Die zijn aarzen verbergt. Voor het huis Jacobs. En ik zal hem verwachten. Wat hier staat in dit tekstwoord. Mogen dan ons vanavond zijn tot leidraad. Ook voor ons gebedsleven. Ook voor dit biduur voor het gewas. En dan dacht ik een kort woord te spreken over biduur in de verwachting. Ondanks een donkere tijd, ondanks een verbergend God, nochtans terugvallend op de heerlijke belofte van God. Nogmaals, we spreken dan toch over biduur in de verwachting. Ondanks een donkere tijd, ondanks een verbergend God, nochtans terugvallend op een heerlijke belofte Gods. Laten we eerst met elkaar nog zingen. We willen dat doen op Psalm 27, vers 5 en vers 7. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege zoekt o gebee met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen uw bron van troost en licht. Verberg toch niet uw oog van mij, o Heer, ik ben uw knecht. Zie niet de toorn neer, gij waart mijn hulp in al mijn ziel, verdriet, o God, mijn heils. Vergeef, verlaat me niet. Zo ik niet dat geloof, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, God vruchten schaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed, zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Psalm 27 vers 5 en 7. gaan we dan ook nadenken over het biduur van Jesaja. Dat was een biduur in de verwachting, ondanks dat deze profeet leefde in een zeer donkere tijd. Dat deze tijd metterdaad een zeer donkere tijd genoemd moet worden, dat zal u duidelijk worden wanneer u een ogenblik leest het verband van ons tekstwoord. Laat u in de eerste plaats voorlichten door het eerste hoofdstuk van Jesaja. Ik lees u vers 2 tot en met vers 4. Er staat het volgende. Hoort gij hemelen en neemt ter oren gij aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar ze hebben tegen mij overtreden. Een os kent zijn bezitter en een ezel de krib zijn heren, maar Israël heeft geen kennis, mijn volk verstaat niet. Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoenders, de verdervende kinderen. Ze hebben de Heere verlaten, ze hebben de heilig Israëls gelasterd, ze hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Wanneer u dat leest, deze versen van Jesaja 1, dan gaat dit al direct tot u spreken. En dan blijkt daaruit al direct dat met de daad, de tijd van Jesaja was een donkere tijd, een tijd van zondopenbaring en allerlei ongerechtigheid. En weet je wat nu het ergste was? Het ergste was dit. Dat Israël, ondanks dat het leefde in zulke ontzettende openbaring van allerlei zonden en ongerechtigheid, dat Israël toch hun godsdienstige vormen probeerde vast te houden. Israël leefde dus in de zonde met handhaving van hun uiterlijke godsdienstigheid. Dat wil zeggen, men ging naar de tempel, men offerde, men hield zich stipt aan de godsdienstige plichten. Dat was dus metterdaad wat wij noemen een godsdienst alleen in de uiterlijke vorm. En daarom moet ik u nog een gedeelte voorlezen uit het eerste hoofdstuk van Jesaja. En dan lees ik het 10e vers tot het 14e of de 15e vers. Daar staat, hoor des Heren woord, gij overste van Sodom. Neem ter oor de wet onze Gods, gij volk van Gomorra. Hier spreekt God dus tot Israël. En dan wordt Israël vergeleken bij Sodom en Gomorra. En dan staat er vervolgens, waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heere. Ik ben zat van de brandoffer te rammen en het smeer der vette beesten. En heb geen lust aan het bloed der varren, nog de lammeren, nog de bokken. Wanneer gij die er voor mijn aangezicht komt te verschijnen, weet zulks van uw hand geëist dat gij mijn voorhoven betreden zoudt. Brengt niet meer vergeefs offer. Het reukwerk is mij een gruwel. De uwe maanden en sabbaten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uwe nieuwe maanden en uwe gezette hoogtijden haat mijn ziel. Ze zijn mij tot een last. Ik ben moedig geworden die te dragen. En dan staat er in het 15e vers. En als gij uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook weer het gebed vermenigvuldig hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Vindt u dat niet ontroerend wanneer je dat je leest in het eerste hoofdstuk van Jesaja? En wordt het u dan niet duidelijk wat u zo pas hebt gezegd, dat de zonde ongerechtigheid werd in die dagen uitgeleid onder bepaalde godsdienstige vormen? Men bad zelfs wel. Maar de Heer zegt, als gebid, ik wil naar uw gebed niet horen, want uw hart is niet recht voor mijn aangezicht. En uw daden getuigen tegen mij, uw handen, dat is dus de daad, uw handen zijn vol met bloed. En in die tijd, gemeente, werd Jesaja nu tot profeet geroepen. En dat kunt gelezen in Jesaja 6. En dat is opmerkelijk dat toen Jesaja tot profeet werd geroepen, toen werd deze man bepaald bij dat God heilig is. Driemaal heilig. Heilig de Vader, heilig de Zoon, heilig de Heilige Geest. Want u weet van in het roepersvisioen van Jesaja kunt u lezen dat hij, namelijk Jesaja, ontving een blik in de hemel. En daar zag hij de heiligheid Gods. Daar hoorde hij de heilige engelen zingen: heilig, heilig, heilig is de Heere der scharen. De ganse aarde is met zijn heerlijkheid vol. Dat is opmerkelijk dat deze profeet, die leefde in de midden van een wereld vol van ongerechtigheid, dat deze profeet bepaalt daarbij dat God heilig is. De heiligheid God zegt ons dat God een God is zo heilig dat hij kan geen enkele zonde stip op een wit kleed zien. God moet de zonde haten, God moet de zonde straffen, omdat hij heilig, omdat hij rechtvaardig is. En daarom is van betekenis dat deze profeet in zijn roepingsvisioen bepaalt erbij de heiligheid Gods. En toen hij dat daarom zag, de heiligheid God, wat heeft Jesaja toen uitgeroepen? U kent dat bekende tekstwoord ook wel. U leest dat in dat roepingsvisioen van Jesaja in het zesde hoofdstuk. Toen Jesaja zo bepaald werd bij de heiligheid Gods, toen heeft Jesaja uitgeroepen: o, wee mijner, ik verga. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. Deze profeet is geleerd dat hij voor God niet bestaan kon. God is zo volmaakt heilig. Hoe zou deze profeet dan zijn mond durven openen om over die God te spreken? Of van die God te getuigen? Hij durfde niet. Hij moest alleen maar uitroepen: o, wee mijner, ik verga, want ik ben een man van onreine lippen. Maar dat heeft de Heere wat gedaan. En dat is van bijzonder betekenis ook voor ons alle leven. Want heeft de Heere die onreine lippen van Jesaja in contact gebracht met het alreinigende zoenoffer van Golgotha. Dat was oudtestamentisch vanzelfs symbolisch afgebeeld door dat brandofferaltaar en door het reukaltaar. Want dat staat hier opgetekend toen Jesaja die beseft, hij kon niet voor God bestaan. Toen kwam er een van de serafstater en die vloog en had een gloeiende kool in de hand. Die hij met de tang van het altaar genomen had. Dat wilde zeggen, een engel kwam en die engel nam een gloeiende kool van het reukaltaar. Maar dat reukaltaar, dat moet altijd brandende hout worden met de vuren kolen van het brandofferaltaar. Het reukaltaar, dat was het altaar waar de priester voor ging staan om te bidden. Maar dat reukaltaar normaal, dat brandde door middel van die vuren kolen van het brandofferaltaar. En dat brandofferaltaar, dat wees op een offer. En dat wees symbolisch heen naar het groot offer dat op Golgotha gebracht zou worden. Dan nu die engel kwam en raakte die vuur, nam zo'n vuren komende tang van dat reukeltaar en raakte lippen, die omkorste lippen van Jesaja aan. Jesaja kwam dus in contact met het offer der verzoening. En dan staat er: zie, deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. God verzoent de zonde door de toepassing van dat zoenoffer van Golgotha. Vergeet niet dat het daarom gaat, ook in uw leven. Het is niet genoeg dat we weten dat zoenoffer is gebracht op Golgotha, maar door contact, gewoon persoonlijk contact met dat zoenoffer krijgen. En dan lees je hier dat deed die engel bracht Jesaja in contact met dat zoenoffer. En de engel sprak tot hem de woorden die ik u zo pas heb voorgelezen. Uw lippen zijn aangeraakt. Alzo is uw misdaad voor u geweken en uw zonden is verzoend. Toen kreeg deze Jesaja dus deel aan wat we in onze taal zullen zeggen, aan de rechtvaardigmaking en ook aan de heiligmaking. Want in het offer der verzoening staan deze twee dingen, rechtvaardiging en heiliging. En toen deze Jesaja al zo leerde kennen, niet alleen de rechtvaardiging van zijn leven, maar ook de heiliging, toen heeft deze profeet gezegd wat hier staat. Heere, zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen wilde deze Jesaja niet anders dan Gods profeet zijn, om de naam des Heeren te getuigen, om zijn volk te vermanen, om dat volk op te roepen tot heiliging des levens, tot de rechte bekering des levens. Heere, hier ben ik, zend mij alstublieft heen. En toen kreeg deze Jesaja een opdracht. Een opdracht om de naam des Heeren tot Israël te gaan spreken. En deze opdracht moet ik ook lezen, want dat was een ontroerende opdracht. Want deze profeet kreeg de opdracht om aan Israël het oordeel Gods te gaan verkondigen. Want er staat hier opgetekend in het 10e vers van Jesaja 6. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen. Opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Dat is een moeilijke tekst als u dat zo leest. U zegt, hoe kan dat nu? Hier moeten we in lezen wat we gezegd hebben. Het oordeel dat het grootste oordeel genoemd kan worden, dat een mens en een land en een volk en de kerk treffen kan, namelijk het oordeel van de verharding. Ogen zou dat volk van Israël ontvangen, maar ze zouden niet zien. Zou het niet recht begrijpen. Oren. Ze zouden niet recht verstaan. De Heere zou dat volk voor wezen spreken, los gaan laten. Overgeven aan zichzelf. De Heere kwam tot dat volk met het oordeel nogmaals van de verharding. En dat blijkt ook als je verder leest, want dat staat allemaal in Jesaja 6. Het roepingsvisioen van Jesaja. Maar dan komt Jesaja 7. En dan staat er in Jesaja 7 dat Israël moest profeteren tegen Israël en tegen Syrië. Dan staat in Jesaja 7 vervolgens. Israël moest tegen Juda getuigen, een bedreiging gaan uitspreken tegen Juda. En dan komt Jesaja 8 en dan staat er een profetie van de ondergang van Syrië en van Israël door de Assyriërs. Dus deze schriftgedeelte gemeente spreken altemaal van het oordeel. En u begrijpt dus wel dat Jesaja leefde in een zeer donkere tijd. In een tijd nogmaals van zonde openbaring. En daarom in een tijd van het oordeel Gods. En in die tijd leerde Jesaja bidden. En hoe Jesaja heeft gebeden, dat staat in onze tekst. Hij hield biduur in de verwachting. Biduur in de verwachting, ondanks dat het was een donkere tijd, ondanks dat het was dat de Heere zich verbergde voor zijn volk. Maar Jesaja mocht terugvallen, dat zullen we dan straks ook horen op één punt. En dat was dat de Heere toch niet los van dat volk kon zijn, want de Heere had met Israël een verbond opgericht. En in dat verbond had de Heere rijke heerlijke genade belofte gegeven. Daarom, ondanks alles, leerde Jesaja de Heere verbeiden, intens verwachtte, al was het dan, dat de Heer zich verbergde voor het huizen van Israël. En in dat verbeiden, in dat verwachten, had deze profeet één verwachtingsgrond. En dat was het verbond Gods en de belofte Gods. Nu, zulke biduur mogen God ons dan ook vanavond leren. Biduur in de verwachting, ondanks dat ook wij leven in een donkere tijd. Vindt u dan de tijd waarin we leven ook niet een tijd vol zondopenbaring? Vindt u de tijd waarin we leven ook niet een tijd vol boosheid en vol allerlei ongerechtigheid? Vindt u die donker vandaag de dag in de wereld? Is er nog geen spanning hier, spanning daar, spanning overal? Wordt vaak gesproken over de spanningen in het Verre Oosten. We denken aan Israël en die Arabische volkeren. Wat een spanning, één vonk in het kruidvat, zegt maar. De hele wereld staat weer in de brand. Wat een spanning tussen de grootmachten van deze tijd. Amerika, Rusland en dan die mededingers China en Japan. Ja, als we daaraan denken, dan is het op het grote wereldfront ook wel donker. En vinden we die donker ook in menig opzicht in de kerk? Donker in het gemeentelijk leven, donker ook in menig huiselijk leven. Wat is er weinig doorbreking van het echte ware werk Gods, doorbreking van het echte ware geestelijke leven. Wat is er veel schijn zonder zijn, veel vorm zonder inhoud. Waar komt u vandaag de echte openbaring van de waarachtige vreze God in het zoeken van elkander, in het dienen van elkander, in het liefde van elkander? Wat is er niet een haat en een nijd en een twist en een verdeeld en een oneenigheid? Ja, het is in de wereld, zegt de altijd zo geweest, maar vandaag de dag, wat leeft dat en wat wreed dat voort ook in het kerkelijk gemeentelijke leven? Ja, ten opzichte daarvan leven wij heus ook wel in een zeer donkere tijd. En in deze tijd hebben wij nu biduur. Kan dat nu? Wat moet de Heer nu van ons biduur denken? Houden we nu biduur, net als Israël, in de vorm, de godsdienstige plichten naleven, in de vorm of offeren, maar van binnen niet recht voor God en onze daden, handen vol met bloed? Zou de Heer dan ook van ons biduur moeten getuigen? Wat hier is er opgetekend in Jesaja 1, als gij uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Geliefde, we hoorden van Jesaja. Jesaja wist het ook wel, dat dat was erg in zijn dagen. Erg, zo erg zelfs, dat Israël moest vergeleken worden met Sodom en met Gomorra. Ja, Jesaja wist het ook wel, dat God zo heilig was. Had het zelf gezien, de heiligheid God een indruk gemaakt op zijn ziel. Heilig, heilig, heilig is de Heer op de schade. Had het zelf gehoord. Maar wat deed Jesaja? Jesaja leerde in deze tijd toch bidden. Biduur houden in de verwachting. Biduur, ondanks die donkere tijd. Biduur houden, ondanks dat God was voor Israël. Een verbergend God, lees je het maar. Hier staat het opgetekend in ons tekstwoord. Daarom zal ik de Heere verbeiden, die zijn aardse verberg voor het huis van Jacob. En ik zal hem verwachten. Wat wil dat nu zeggen, als we hier lezen dat de Heere zijn aangezicht voor Israël verborgen hield? Dat wil heel eenvoudig dit zeggen, dat de Heere zich niet openbaarde aan Israël. De Heere was er wel, maar de Heere verborg zich. Zo geldt ook als u leest over de bediening van de Heilige Geest. De Geest van God die wijkt nooit en ten nimmer van de kerk. Die belofte blijft. Het is Pinksterfeest geweest. En die geest van Pinkster zal blijven in de kerk. Tot aan de laatste dag van de wereld toe. Maar het kan wel zijn dat de geest zich verbergt. Dat de mens of dat de kerk leeft zonder de bediening van de Heilige Geest. Dan is de geest er wel. Maar hij verbergt zich. Daar is het ook ervaren, leest Psalm 51 maar eens. Toen David in de zonde leefde, in de zonde volhardde, toen verborg de Heer zich ook voor David in de bediening van de Heilige Geest. En er is niets ergers te denken, geliefden, dan dat God zich gaat verbergen in ons leven. In het persoonlijk leven, in het gemeentelijk leven, in het kerkelijk leven. Dan zullen we allerlei kunstverlichting kunnen aansteken. We zouden kunnen zoeken allerlei surrogaatmiddelen. We zouden het kunnen zoeken allerlei nieuwe vormen, ook in het kerkelijk leven. Maar als de Heer zich verbergt, dan is het donker. Dan blijft het donker. Donker in je hart, donker in de gemeente, donker in de kerk. Als de Heer zich verbergt, dan is het donker, donker overal. Al die verberging van ons aangezicht, geliefde, dat is zo ernstig, ook in het geestelijke leven. Staat er een van de psalmdichters die dat meemaakte, dat de Heere zich verborg. Hij riep het uit, o Heere, waarom verberg u? Waarom roep ik tot u en gehoord niet? O Heere, waarom? Waarom? Staat op Psalm 42, zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heere, vergeet u mij? Gaan zwart de rouw bezweken om een vijand dwingen aan mij, want dan komt de vijand op de been. Waar is God op wie gebouwd het en in uw zaak vertrouwd het? Ja, als een kind van God leeft, omdat wij bergen wordt aangezegd, geliefde, dan kan een kind van God dat dan ook in deze dagen moeilijk hebben. Ga ik voorwaarts, zo zegt Job. Ik zie de Heere niet. Ga ik achterwaarts. Ik merk hem niet. Staat er even de psalm in de verband die verbergen. Ik ben besloten van alle kanten. En ik kan niet uitkomen. Dan kunnen we bidden. Dan kunnen we tot God roepen. Maar er is geen doorstroming. Dan blijft gebed als we hangen als tussen de vier wanden van het bidvertrek. Als er één is geweest. Deze verberging van het aardig heeft doorvoeld en doorleefd, dan is dat de Zoon des mensen, de Heer Jezus Christus geweest. U kent dat uit de lijdensgeschiedenis. De Heer Jezus gegaan door het Gethsemane, over Golgotha naar Golgotha. En dat op Golgotha werd het donker, 3 uur donker, en die 3 uur duisternis predikte de verberging van Gods aangezicht. Dat kind riep tot de Vader. De Vader was er niet. De Zoon was van de Vader, was van afgesneden. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? De Zoon van God, de verberging van Gods aangezicht, onder de vooropenbaring en uitgieting van de toorn des Allerhoogste. Want in die verberging van het aangezicht heeft de Heer Jezus beleefd wat hij beleidde in onze beleider is. Hij is nedergedaald ter helle. En wat de hel is, dat is van God verlaten zijn. Dat is van Gods liefde afgesneden zijn. De hel is dat het de toren Gods moeten dragen. En voor de verloren in de hel zal dat zijn een eeuwig dragen van die zware last van de toren van God. En zie, dat heeft de Heer Jezus meegemaakt in uren van de verberging van God aangezicht. En nu vraag ik u die in de kerk zit vanavond, kunt u dat verstaan? Kent u ook iets van die verberging van God aangezicht? Staat er in uw levensboek ook wel geschreven wat hier staat aangetekend? Daarom zal ik de Heere verbeiden die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Als je dat geleerd hebt, die verberging in je persoonlijk geestelijk leven, dan is het u wel eens moeilijk geweest. Dan is u wel eens bang geweest. Dan heb je ook beleefd, ik ben besloten en ik kan niet meer uitkomen. Dan weet je soms niet waar je zoeken moet. Maar nu de vraag, heb jij ook iets geleerd van wat hier staat in onze tekst, dat bid uur houden in de verwachting. Ondanks die donkerheid van de tijd. Ondanks die donkerheid in uw hart. Ondanks dat de Heere zich verbergt. Dat de Heere dus verwachten ondanks alles. Hebt u daar ook iets van mogen leren in uw leven, ondanks alles, de moed niet opgeven, ondanks alles, Goddes vasthouden. Dat kunt ge alleen leren in de weg van een kinderlijk beleven van het geloof. Want is er geen geloof, dan valt ge terug op uzelf. En dan wordt ge moedeloos. Dan is alles hopeloos en troosteloos. Dan zegt de psalm tegen, zul ik niet geloof, dat in het leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zal. Mijn God, wat was dan nog? Wat was dan een moed gebleven? Maar als men een sprankeltje geloof mag zijn, let wel op, een klein sprankeltje geloof te willen in het donkere bestaan van uw geestelijk leven. Als er een klein sprankeltje geloof wordt branden in uw ziel, dan lees ik van even de psalmdichter dat hij zegt, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen, tot de God mijn leven heffen. Dan wordt er dus een verwachter. Dan blijft er nu bij de pakkenier zitten. Dan blijft er nu steken in die moedeloosheid en hopeloosheid, maar nog maar door een verwachter, ondanks alles. En dan is er maar één verwachtingsgrond. En wat is dan een verwachtingsgrond? Hebben we dat u reeds gezegd, dan staat er maar één punt waarop het geloof terug mag vallen. En dat is wat God gezegd heeft. Wat God beloofd heeft. Dan ligt er geen grond van verwachten in uzelf. Dan ligt er in uzelf geen waardigheid. Geen hoop, geen uitzicht. Dan zegt ge vanavond, Heere, dan kunt u het nooit doen om menigwil. Maar u kunt het wel doen om uzelf wil. Omdat ge het belooft. We kunnen het wel doen om uw zoons, om Christus wel. Normaal heeft het geloof en het gelovige gebed één punt, één verwachtingsgrond. En dat is wat heeft de Heere gezegd. En dat treffen wij vanavond ook aan in onze tekst. Want Jesaja had ook een verwachtingsgrond. Vandaar dat onze tekst begint met het woordje, daarom zal ik de Heere verwijden. Die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Daarom zal ik hem verwachten. Daarom. Waar moet u dat eerste woordje uit verklaren? Dat moet u verklaren uit het verband van dit tekstwoord. Eén punt was er waar Jesaja op terug mocht vallen. En op grond waarvan hij dan hier zegt, daarom. En dan moet ik u dit dan ook vanavond duidelijk maken. Want daar cirkelt heel ons tekstverband in. Jesaja had twee zonen. De ene zoon heette, zoals hier staat, Mahar Shalal Shashbas. En de andere zoon heette Shear Yashub. U kunt dat lezen in Jesaja 8, het derde vers. Er staat in het laatste gedeelte dat, en de Heere zeide tot mij. En dan gaat het over die zoon van Jesaja. Noem zijn naam Maher Shalal Shashbas. En die naam betekent, dat kunt u lezen in het eerste vers. Haaste tot de droog. Is hij spoedig tot de buik. Dat wil zeggen. Die zoon predikte dus aan Jesaja. Dat straks de vijand haaste komen zal. En zijn buik zal rogen. Straks dan zal Israël overvallen worden door de vijand en door de vijand overrompeld worden. In dat eerste kind, in die zoon Mahar Shalal Shashbas, daar lag dus een prediking in van het oordeel. Maar, want je zei nog een andere zoon. En dat staat opgetekend in Jesaja 7, vers 3. En daar wordt die naam genoemd Shear Yashub. En die naam betekent een overblijfsel bekeert zich. En u bent u reeds voor nieuwe dag. Nu ziet u dat ene kind de profetie het oordeel komt. Haastig komt de vijand om zijn buit te roven. Israël zal straks dreigen onder te gaan door het grote oordeel God dat los gaat komen. Maar Sjör. Ja, Sjoep, overblijfsel bekeert zich. En dat is tot bevestiging wat staat op een andere plaats in de Bijbel. Ik zal
in het midden van hun overblijven, een ellendig en een arm volk dat op mijn naam zal vertrouwen. Ja, zo zorgt God voor zijn kerk, dwars door alle tijden oordeel en gerichtheid. God zorgt voor dat kleine overblijfsel. En dan staat hier ook een tekstwoord, ook van betekenis, in Jesaja 6. En daar van het 13e vers staat, doch nog een tiende deel zal daarin zijn. En dat zal wederkeren en zijn om af te wijden. Maar gelijk de eik en gelijk de haag, eik in welke nabootrekkende bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Hoort gerust, dat kleine deel, het overblijfsel, dat volk daar de verkiezende liefde God uitverkoren. Heere, zou dat in stand houden. En een overblijfsel zou zich bekeren. En het heilige zaad zal in die dagen van het groot oordeel het steunsel zijn. Zo dat Israël niet radicaal van de aardbodem vernietigd zal worden. Want de Heere kon zijn verbond niet breken. De Heer had zijn verbond gesteld tussen hem en tussen dat volk van Israël. En daarom geliefde staat hier in onze tekst opgetekend. Daarom, omdat God deze tegengesteld heeft, daarom zal ik de Heere verbeiden. Al verbergt de Heer dat zijn aangezicht voor Jacob en ik zal hem toch verwachten. En dat staat ook nog des te duidelijk opgetekend in het 18e vers van Jesaja 8. Want dan staat er, ziet, ik en de kinderen die de Heer mij gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wondermeester van de Heere der Heerscharen die op de berg Sion woont. Let dus goed op, hier staat ik en de kinderen die de Heer mij gegeven zijn tot tekenen. Ik, dat is Jesaja, en die naam betekent, in de Heere ligt mijn heil. Jehovah is mijn heil. Vrij vertaald, Jehovah is mijn verwachting. Ik en dan die kinderen. Dat ene kind dat we gehoord, dat was de profetie, het oordeel komt. Straks komt de vijand, haastig, spoedig. Hij zal Israël tot een buit maken. Maar dat andere kind, dat was Heer Jashub, een overblijfsel, bekeert zich. En daarom, geliefde, zegt nogmaals hier de profeet, daarom zal ik ondanks alles de Heer verbijden. Al verbergt de Heer zich dan nu voor het aangezicht van zijn kerk, voor het huis van Jacob. Daarom zal ik hem toch verwachten. Nu, geliefde, dat wil ik dan noemen de gebedsgrond, of het gebedsuitzicht voor Jesaja, die bad in een donkere tijd, die bid stond hier in de verwachting. Jesaja leerde zijn bidden zien op die tekenen die God gesteld, die wonderteken. Als God tot een teken stelt, er is altijd een wonder. Wondertekenen van Gods sparende, dragende genade. Jesaja zag erop. En omdat Jesaja daarop zag, daarom was de verwachting. Omdat God er gezegd heeft. En omdat God er gezegd heeft, geliefde, daarom is er ook vandaag de dag nog verwachting voor een schuldig volk. Voor een schuldig zondares. Als die zondaar, die zondares, je mag leren verlaten wat God is. En wat God heeft beloofd. Wat God toegezegd de kracht van eeuwig trouwverbond. Want Gods beloften falen niet. Waar het zijn lippen is gegaan, dat blijft vast. En dat blijft onverbroken. Dan kan het lang duren. Dan kan de Heer ons beproeven in het uitzien en het verwachten. Maar hier staat het geschreven. En dan zegt Noma, die psalmdichter, nu blijf ik de Heer verwachten. Mijn ziel wordt onverstoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Zou de Heer het zeggen niet doen? Spreken niet bestendig maken. God is hun God van ja en van nee. Maar God is God van ja en van amen. Zo heeft dat verbeiden, dat verwachten ook een zeker, een vaste grond. En alsof dat nu dan niet voldoende zou zijn. Want de Heer is goed voor een mens. Goed ook voor dat volk van Israël in die dagen van druk. En die dagen van donkerheid. In die dagen vol van het oordeel. Alsof dat dan niet genoeg zou zijn. Jesaja hem tegen. Die twee kinderen tegen. De Heer heeft gezegd, nu geef ik er zelf ook nog een teken bij. En dat lees je in Jesaja 7, vers 14. Dan staat hier geschreven, daarom zal de Heer zelf u die er een teken geven. En dan komt dat bekende tekstwoord, ziet. Een maagd zal zwanger worden en zal een zoon baren. En zijn naam Immanuel heten. Immanuel. Dat is het teken van Gods vergevende liefde. Dat is het teken van Gods verzoenende genade. Immanuel. En dan zien wij vanavond naar Bethlehem. Dan zien we vanavond naar Gethsemane. Naar Golgotha. Naar Golgotha. Immanuel. God met ons. Dan zien we op hem wat onze schrift mij zegt. Hij is vernederd tot de dood. Ja, de dodenskruis. Hij is afgedaald in de donkere diepte van zonde, schuld en ellende van zijn kerk. Opdat zijn kerk uit die donkere diepte van allerlei ellende, nood en dood verlossen kunnen worden. Omdat zijn kerk zou kunnen zeggen, mij in de kuil verzonken. Mij heeft die hulp gezonken. Voert het modderig slijk. Het verrot gezet nu die met vaste tred die jammerkolk ontwijkt. Zie geliefde, zo krijgt dat bieden dan wel perspectief. Wanneer we terugvallen mogen op dat teken, er God gesteld. En dan denk ik niet meer aan die tekenen die Jesaja noemt in zichzelf en die twee kinderen. Maar dan denken we vanavond aan dat teken door God gegeven in die Immanuel. Die eenmaal hing aan het kruis van Golgotha. Die eenmaal uitgeroepen mij dorst. Op dat is een volk te kunnen drinken en de fonteinen van het water des levens. Die hij moest hongeren in de woestijn, opdat hij zichzelf zou kunnen presenteren aan een hongerige kerk. Als het brood des levens. Ik ben het brood des levens. Ja, dan heeft ons bidden toch nog wel perspectief uit. Zeg. Wanneer we de grond voorzoeken, niet in onszelf, niet in ons bidden, niet in ons verwacht, niet in de bidstond die we vanavond houden. Maar wanneer we de grond van ons verwachten voorzoeken, alleen in hem, Immanuel, God met ons. En dan zie je die naam Immanuel, de hemel hadden gesteld. Hij staat op de aarde. En op ons dat weer later rijdt tot in de bovenste hemelen. En dan zie ik aan de voet van die ladder, daar zie ik een schuldige Jacob. Daar zie ik een schuldige kerk. Een schuldig Jacobsvolk. Of veel anders, aan die voet van die ladder zie ik een zondaar, een zondares. Maar daar aan de top van die hemelladder, daar zie ik de Jehovah. Die ik zal zijn, die ik zijn zal. Die God, het eenzijdige liefde, gemeenschap, contact heeft willen stellen met een Jacobsvolk. Gemeenschapscontact heeft willen stellen voor dat volk waarvan deze. Dat God zich heen moest verbergen met het huis van Jacob. Maar toch, de Heer was verbonden aan Jacob, krachtig dat verbond. En daarom vrienden. Wanneer we vanavond ons bidden houden, kom zien op die, aan die voet van die ladder, uzelf als zondaar, als zondares, als alles onwaardig, alles gebeurt, maar zie dan naar boven toe, die top van die ladder, Jehovah. En er heeft de engelen die van boven naar beneden gaan, maar die ook van beneden naar boven gaan, die de noodkreten van een zondaar van beneden op, vangen en naar boven dragen en die de genade God, gifte Gods van boven naar beneden dragen. De Heere geven dat we dan zo ons bidduur mogen zien, want dan is de verwachting, ondanks alles. Dan kunnen we wat verwachten ten opzichte van het stoffelijke, ten opzichte van het geestelijke. Dan is verwachting in verband met het gewas des velds, verwachting in verband met de arbeid tussen handen, Dat is een weg die voor land en volk, voor kerk en staat. Alleen deze weg is een verwachting. Bid u in een verwachting pleitende, niet op iets voor ons, maar alleen op wat God gezegd heeft. En dan sta ik hier een woord, en dat wil ik toch even onderstrepen, dat woord verbeiden, hebben we dat zo pas weet verduidelijkt in de zin van, dat is intens iets verwacht. Intens uitzien, werkzaam, bindend werkzaam verwacht. Bid, zonder ophouden, verhard in het gebed. Intens wachten, verbeiden. En dan staat er in de Bijbel, als de Heer nou vertoeft, wat staat er dan vervolgens? Verbeid hem, dat we zeggen, geef de moed op, als aardig gebed. Zo de Heer ertoe verbeid hem, hij zal gewisselen komen, en hij zal niet achterblijven. Houd daarom moed, gij bidder, die misschien leeft ook, menigmaal in de verberging van ons aangezicht. Houd moed, gij God vruchten schaar, want de Heer is getrouw, de bron van al goed. En dan staat er dat de Heer alles heeft ondergeven. Alles heeft gegeven voor de tijd en voor de eeuwigheid. En dan alleen op grond van zijn verbond. Op grond van het werk en de bediening van een middelaar des verbonds. Want hij heeft alles verdiend van een schuldige kerk. Genadegave de tijd. Maar vooral en dat is het voornaamste. Genadegave voor de eeuwigheid. Daarom het is vanavond biduur voor het gewas. En we denken aan de landbouwer die straks weer zijn land zal gaan bebouwen. We denken aan de arbeid die verricht zal worden op het veld. En op akker, we denken weer aan het zaad dat straks in de voren zal worden gestrooid. En wij bidden dat God dat wil zegenen. Maar vergeten we niet dat we bij spijs en drank voor het leven niet moeten of mogen blijven stilstaan. Werk niet onder spijzen die vergaat, maar vooral onder spijzen die blijft tot in het eeuwige leven. Werk durend worstelen aan de troon Gods genade, omdat we nu vanuit het oog gehoord hebben om dat contact, dat verzoeningscontact, gelijk je zei dat nog leren kennen. Hij was een man van onrein leven. Zijn leven al kors met allerlei onreinheid, allerlei zonde, schuld en ongerechtigheid. Maar toen kwam die engel. En die engel die raakte met die kool van dat altaar genomen zijn lippen aan. Uw zonden zijn vergeven. Uw misdaad is verzoend. En daar gaat het om. Ook voor u, ook voor mij. Om deze weldaad van de verzoening, rechtvaardiging en heiliging. En dat alleen in de grote hoge priester, Christus Jezus, die leeft om te bidden, die leeft ook om te geven. Zien we dan in dit uur naar deze grote hoge priester op. En voordat u dan voorgaat in het gebed, willen wij eerst met elkaar nog zingen. Psalm 130, vers 2, 3 en 4. En als we deze versen zingen, krijgt u dan de gelegenheid uw gave de liefde voor de dienst des Heren uit te reiken. Dan zal ik nu maar één collecte houden. En die ene collecte is bestemd voor het kerkelijke leven. Wij vertrouwen dat u ook deze collecte wilt gedenken in een ruime offervaardigheid waar de Heren het waardig is. Dat wat wij van hem gekregen hebben, dat we ook aan hem weer teruggeven uit de liefde van ons hart. We zingen zo geen terecht tot reden, Heer en gadeslaan. Ons ongerechtigheid, ach, die zal dan bestaan. Maar nee, er is vergeving altijd u geweest. Die wordt geheer met beving recht kinderlijk gevreesd. En dan, ik blijf de Heer verwachten. En dan het laatste vers, hoop op de Heer gevromen. Is Israël nood, daar zal verlossing komen, Psalm 130 vers 2, 3 en 4.
wil ik samen bidden. Heer, we hebben geluisterd naar uw woord. We hebben gehoord uit dat woord dat als wij terugvallen op onszelf, als we terugvallen op ons persoonlijk leven, huiselijk leven, gemeentelijk en kerkelijk leven, dan is er weinig te verwachten van u, die God die heilig zijt, volmaakt heilig, die geen zonde kan zien, die zonde moet straffen omdat ge heilig zijt. Heere, geef ons daar een diep besef van dat we onwaardigen zijn en dat we iets weer anders verdiend hebben dan wat we gehoord hebben, het oordeel. Maar we hebben ook gehoord dat geen God zijt die uit vrije, eenzijdige liefde u verbonden hebt aan een schuldig volk, aan een schuldig Israël. En daarom ook hebt getuigd ten tijde van die donkere tijd van Jesaja, dat er toch een overblijfsel zal zijn dat naar u zou vragen en dat zich zou bekeren. Een overblijfsel naar uw verkiezende liefde, dat op uw naam zou leren vertrouwen. Heer, wij bidden, geef dat ons, dat het ons vervrijmoedigen mogen om tot u uit te gaan, om u te bidden dat we ons mochten gedenken. Ons in ons persoonlijk leven, in ons huiselijk leven, ons gemeentelijk leven, in ons volksleven. Want al is het dat wij moeten beleiden dat wij zware menigmaat in u gezondigd hebben, nochtans toont het dat ons niet hebt losgelaten. Je hebt toch uw woord ongegeven, dat woord dat wij thuis mogen lezen en dat van de kant weer gepredigd mag worden. Uw woord dat spreekt over uw verbondsgenade, over uw genadebelofte, over hem die al deze dingen heeft willen verdienen in de weg van zijn lijden en sterven, over hem namelijk de Immanuel, God met ons. Heer, dat is het wonder in de dagen van Jesaja geweest. En dat is en blijft het wonder ook voor ons leven, dat we ons die naam geeft. Die naam Immanuel. Dat je die hemelladder hebt gesteld van de aarde tot op de hemel. En dat je eigenlijk nog gebruiken wilt om de noodkreten van een zonder en zonder op te brengen naar boven. En uw genadegiften te laten afdalen naar beneden. Heere, dat je zo dan vanavond een plaats in mogen nemen aan de voet van die hemelladder. Dat we daar mogen komen als een schuldige Jacob, als een schuldig Jacobs volk, dat we daar beleiden mogen in waardige oprechtheid, dat wij zware menigmaal tegen u misdreven hebben. En dat we geen rechten kunnen laten gelden op uw weldaden, maar dat wij mogen leren aan die voet van die hemel hadden te pleiten. Te pleiten op uw genade, te pleiten op uw genadebelofte, te pleiten op die genade tekenen, die over ons leven willen stellen. Heere, leer tot ons. Leer ons dan buigen onder u. En ons opzien tot u. Opzien tot u, wiens naam is Jehovah, de God van het verbond. Ik zal zijn die ik zijn zal. De God die nooit laat varen in het werk uw handen. De God die belofte geeft en die belofte niet herroept. Leer ons dat dan doen als onwaardige die belofte aanbegrijpen. Leer ons die belofte zien, leer ons die tekenen zien en leer ons zo beleven wat we gehoord hebben. Daarom zal ik de Heere verbeiden die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. En ik zal hem verwachten dat we zo biduur mogen houden in de verwachting dat we zo beleven mogen. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn ontferder wordt. Heere, wij willen ons dan verlaten op uw woord en u bidden waar gij beloofd hebt zijn in oost, koud en wind, hitte zullen nooit ophouden. Heere, gedenk u aan dat woord, gedenk aan dat woord uw beloften en wil ons dan ook gedenken in het aanstaande jaarseizoen als de akkers worden bereid, als het zaad in de akkers worden gelegd, geef dat dat zaad ontkiemen mogen. Maar gij uw regendruppel niet onthouden, waar de zonnestralen niet inhouden, maar geef ons in deze weg ook weer straks wat nodig is voor ons lichamelijk onderhoud. Heere, we zijn afhankelijk van u in al onze arbeid,
Elke dag van haar bijdag ons wordt gegeven. We zijn afhankelijk dat je ons krachten geeft tot die arbeid. En dat je ons in die arbeid ook zegent. Wij bidden u, Heere, zegen ons in al onze arbeid. En kroon gij onze vlijt. En zegen dat met uw genade rijkdom ons te schenken voor lichaam en ziel beide. Gedenk dan aan alle arbeid die verricht wordt in het aanstaande jaarseizoen. Zij we jong zijn, zij dat we ouder zijn. Gedenk aan de jongens en de meisjes die ook een arbeid hebben. En die ook door u gezegend moeten worden in hun arbeid. Zij die arbeid verrichten op de scholen of elders. Ook onze jongens en meisjes hebben u nodig. Zegen gij dan de jeugd. En dat ze van u al een kracht verwachten mogen. En dat ze hun arbeid wel leren doen in de vrees van uw naam. En gaat het jongeren stellen onder uw zegenende genadehand. En ze zegen over de toekomst van hun leven. Gedenk de moeders in de gezinnen. Gij hen ook bekwamen tot de taak in het gezin. En geef eruit het gezinsleven op mag bloeien. De waarachtige vrezen van uw heerlijke naam. Zegen ook ons gemeentelijk leven. Zegen ons kerkelijk leven. Zegen ons volksleven. Er is veel wat verdriet. Er is veel wat aanklagen moet. Er is veel wat veroordeeld. Heere, wij doen belijdenis van onze zonde. Onze persoonlijke zonde. Belijdenis van onze huiselijke zonde. Van ons gemeentelijke zonde. Van ons kerkelijke zonde. Belijdenis van de zonde van ons land en volk en vorstenhuis en overheid. Wij bidden vergeef ons onze zonde. En wil in Christus ons aanzien in genade. En wil u dan ontfermen over ons land, over ons volk, over ons vorstenhuis. Wil u ontfermen over uw kerk en ons vaderland in haar gedeeldheid, in haar gescheurdheid. Wil u ontfermen dat het gemeentelijk leven geeft. De liefde dat die heerschappij mag gaan voeren. Liefde uit u de Heere, liefde opkomende en de werkelijke vrezen van uw grote en heerlijke naam. Breek u dan de wanden en kom gij in ons midden met de heerschappij van uw genade te wonen en te werken. En geef dat blijken mag ook in ons leven, ook in ons kerkelijk gemeentelijk leven. Ik zal in het midden van u doen overblijven, ondanks alles een ellendig en alarm voor dat op mijn naam leert vertrouwen, dat mij leert verbijden, dat mij leert verwachten. Geef, Heere, dat we daar nog voor staan, omdat dat overblijfsel te behoren. En geef dat we dan de kenmerken van dat overblijfsel mogen tonen, ook in dat bidden, in de verwachting, in dat u de Heere aangrijpen, u de Heere vasthouden, in dat beleven. Heere, we laten u niet gaan, tenzij dat gij ons hebt gezegend. Leer ons zo bidden. En wil in deze weg dan ook uw zegen schenken om Jezus. Wel ook aan onze zieke, onze zwakke mensen. Zegen ook onze bejaarde mensen. Zegen weduwe, wezen en wedinaren. Gekent hen die een moeilijke weg gaan moeten. Gekent ook onze gemeente. Gij, Heer, weet alle namen en gekent alle adressen. Gij leest in ieders hart. Gij kent de moeilijkheden in ieders leven. Gij weet al de moeite en het verdriet. Wij mogen in uw hand stellen. We stellen het in uw hand en we bidden. Heer, ontferm u over ons en over onze. En laat uw gunst rijkelijk lichten over ons en over onze. En doe ons ervaren dat van God zijt die ook ons gebed nog wat horen. Ons gebed wilt verhoren en dat we door u de Heere gezegend worden. Voor ziel en voor lichaam, voor tijd en eeuwigheid, voor leven en voor sterven. We bidden dat om Jezus wil uit genade. Amen. Wij zien tenslotte Psalm 42, het vijfde vers.
gaat als in vrede naar uw woning en van de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.